Goed, goedemorgen allemaal. Ja, dit heeft alles met ons onderwerp te maken. Het onderwerp vandaag is: vieren we Kerstmis of niet? Rondom deze tijd hebben we altijd natuurlijk wel weer studies over Kerstmis. Ik moet wel zeggen, valt niet mee om elk jaar natuurlijk weer over zo'n onderwerp te praten. Weer wat nou, te bedenken is natuurlijk niet het goede woord, te verzinnen, want dat is het niet. Maar vanuit het woord, hoe we daar tegenaan kijken als gelovigen. Dat hebben we al die jaren altijd al gedaan. We hebben het altijd natuurlijk ook gebruik gemaakt van die dagen. En dit is zo'n tekst, ja. Heden is geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David. Waar staat dat? In het evangelie van Lucas. En laten we eerlijk wezen, het is natuurlijk wel zo, als hij niet geboren was, hadden wij geen redder, ja. Dus laten we met gebed beginnen. Vader, dank u wel, Vader, dat we hier zitten bij elkaar in vrijheid en we willen ook voor de overheden bidden, Vader, want het is geen makkelijke tijd. En hoe we er ook over denken, toch, Vader, willen we voor hun bidden dat ze de juiste beslissingen mogen nemen. En zodat wij ons bezighouden, Vader, met het woord, want dat geeft ons de ware rust. Hoe het ook zij in deze wereld, Vader, het zal nooit vrede worden. Het zal pas vrede worden als uw zoon gaat regeren op deze wereld. En zover is het niet. Wij zijn uw gezant om wel de vrede aan de mensen te brengen, zodat zij vrede met u kunnen krijgen. En dat is natuurlijk door de geboren Christus, dat wil zeggen, die daarna naar het kruis is gegaan om te sterven voor de zonde. Vader, wilt u ons ook licht geven op het woord voor nu en dat we het mogen gaan begrijpen en dat we gesterkt mogen worden. In Christus' naam. Amen. Gaan we mee naar Romeinen 14 vers 5. Kerst vieren of niet, is dan een vraag. Op de eerste kerstdag hebben we geen samenkomst, maar ik ga wel op de eerste kerstdag vanuit huis ga ik wel een studie doen. En ik ga het ook streamen, dus die dan willen kijken, die kunnen dat doen. En dan heb ik het vervolg hierop eigenlijk. Maar kerstvier of niet is een interessant onderwerp. Ik weet nog wel, toen ik gelovig werd, en was ik een kerkgelovige, zeg maar. Ik ging altijd naar de kerk met mijn ouders en een goede opvoeding gehad. En dan heb je altijd die herinnering aan die tijd natuurlijk. En het waren altijd heerlijke dagen. Familiedagen, gezellige dagen met de hele familie. En ook het hele kerstgevoel. En dan word je gelovig en dan gaat opeens dat verhaal natuurlijk nog weer veel meer spreken. En dan kom je opeens tot kennis van de waarheid. En ik weet nog goed dat wij de eerste studies hoorden over die boom uit Jeremia. En dan ga je ook zien een aantal andere dingen dat je denkt, dat klopt toch niet helemaal zoals het soms verteld wordt. En dan kan je ook weer helemaal vervallen naar de andere kant. En dan krijg je dus kampen. Ja, wel voor kerstvieren. Nee, het is hij. Dus al dat soort dingen. En dat je denkt, wacht eventjes. Laten we nou goed naar het woord kijken. En laat dat nou spreken voor ons. Kijk, kerstvieren of niet, het staat niet in de Bijbel. Dat is duidelijk. Dus kerstvieren of niet, ja, waarom zou je het vieren als het niet in de Bijbel staat? Het is een hele legitieme vraag, vind ik, ja. Maar als je kijkt in Romeinen 14 vers 5, spreekt Paulus wel over dagen. En we vieren in verband met speciale dagen. En wat zegt hij in 14 vers 5? Want de context is, de een gelooft wel dat je eten mag, de ander niet. En de een heeft een bepaalde dag en de ander heeft het weer niet. En dan zegt hij in 14 vers 5, de ene acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk en iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Met andere woorden, laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Ja? Gun ieder zijn eigen overtuiging. Laat hem daarin verzekerd zijn. Het is op zich, wat hier staat, op zich niet fout. Dit stuk gaat over hoe ga je met die broeder of die zuster om. Nou, daar gaat het stuk niet over van of goed of fout is. Want wij genadegelovigen weten wat goed en fout is, toch? Ja, dat weten wij. Hoe ga je met anderen die dat zwakke geweten heeft daarmee om? Ga je die dan verstoten? Ga je dan twistige samensprekingen doen? Laten we eens even gaan kijken. We zijn volwassen zonen van God. Ja, die onze keuzes kunnen maken. En dan dat je maar in je eigen gemoed en volle verzekerd mag zijn. Er zijn natuurlijk een aantal argumenten tegen Kerstmis. Die zijn er zonder meer. Die zijn er ook. Die heb ik ook allemaal gehanteerd. Ik heb ook studies gedaan. Die staan op de site ook. En allemaal aangestipt. En daar sta ik nog steeds achter. Hoewel sommige dingen denk je ook wel. Tegenwoordig heb ik heel veel. Is dat wel waar? Kan ik dat allemaal wel geloven wat op internet staat? Of is het fake nieuws? Of Al soort dingen. Mensen komen steeds meer in de situatie dat ze eigenlijk niet meer weten wat ze moeten geloven. Denk maar aan wat je nu allemaal meemaakt. En je zegt, het is een complot, of er zit wat achter. En al dat soort verhalen. En dan is het, ja, maar één ding weet ik wel. Dit woord kan je 100% vertrouwen. Dat moeten we doen. Ja? Nou, een argument is bijvoorbeeld dat Christus natuurlijk niet op 25 december geboren is. Nou, dat weten jullie allemaal, want we zitten al heel lang met elkaar. En we hebben deze studies ook gehouden. En dat klopt op zich wel. En dan kan je ook natuurlijk allerlei dingen naar gaan kijken van de herders. Ja, lagen die dan in de winter in het veld, ja. Als hij 25 december geboren zou zijn, is het koud hoor. En dan valt er ook niet veel te grazen, toch, voor de schapen. Dus ja, ja, en dan moet je ook maar eens denken, want Barry had het er van de week even over. Ja, hoe lang hebben ze nou over gedaan, over dat reizen? We hebben even gekeken op Google, hè. 150 kilometer, gisteren hebben we ook nog even gekeken. Is het? Ik weet niet of ze dezelfde route aflegden zoals het nu zou kunnen. Nou, met de auto zit je er dan, nou ja, wat is het? Twee uurtjes of zo, hè, met de auto. Maar wandelen, en je bent ongeveer 9 maanden zwanger. Dat is een eind. En dan is het ook nog eens zo. En dan in de winter, zou dat kunnen? Zou dat zo gebeurd zijn? Het is ook, ja, je weet hoe hoog je komt in december. Nou, hoe kouder het ook wordt, hè? Zie je het al gebeuren? 9 maanden? Ik weet niet of het op een ezel was, hoor. Dat zijn ook de plaatjes. Ik weet niet of het in de Bijbel staat dat ze op een ezel reed. Maar stel je voor. Maar dan nog is het een hele onderneming, ja? Dus ja, had zij dat dan kunnen reizen, die 100 tot 150 kilometer? Nou, in die tijd hebben keizers en overheden, die kozen natuurlijk wel, ja, laat ik zo zeggen, niet de slechtste tijd voor de mens. Je moet niet vergelijken met nu, hè? Nu kan je het doen wanneer je wil. We hebben allemaal een auto. We kunnen zo naar het stembureau. En inschrijvingen tegenwoordig kan het ook allemaal eventueel misschien via internet. Al dat soort dingen. Maar je weet, Augustus, de keizer, ze moesten zich laten inschrijven in je geboorteplaats. Dus ze moesten naar Bethlehem. En een heleboel mensen, er waren natuurlijk een heleboel reizen. Die woonden ergens anders. Dus er moest veel gereisd worden ook toen. Nou ja, dan kozen ze natuurlijk meestal de meest geschikte tijd. In feite natuurlijk om ze te dwingen. Ja, gaat ook weer om voor belasting betalen natuurlijk, hè. En dat iedereen geregistreerd wordt. Wat doe je dan, ja? Nou, dat doe je dan natuurlijk als de mensen, dan kies je eigenlijk de meest geschikte tijd. En al waren die keizers nog zo slecht, dom waren ze natuurlijk niet, ja. Dus wat doe je dan? Dan kies je natuurlijk, in die tijd heb je natuurlijk de oogst, hè? Het moet allemaal geoogst worden. Nou, ga je dan die mensen zeggen dat ze tijdens de oogst weg moeten? Dat doe je ook niet. Als je slim bent, dus dat doe je na de oogst. En dat is in de herfst. Dat is de meeste. Dan hebben ze de meeste tijd. Dan heb je het beste weer om te reizen. Dus ja, dan lijkt mij september een hele redelijke datum dat het gebeurd is. Want ik geloof dat het omstreeks die tijd is dat Christus geboren is. Nou ja, is dat zo? Wist hij dan geboren? Nou, Johannes 1, vers 14, dan zegt hij natuurlijk: het woord is vlees geworden, toch? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En als je de Bijbel een beetje kent en misschien ook studies over gelezen of gehoord hebt, dan wordt ook bij die tekst vaak gezet dat het woord heeft onder ons gewat? Getabernakeld. Heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Het Griekse woordje is skeno, in het Engels zeggen ze dan skino. Maar letterlijk komt in het Engels komt skin daarvan af. Wat betekent skin? Huid. Ja? En Christus is, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Het heeft onder ons getabernakeld. In een tent gewoond. Nou, dat woord komt al bekender voor, toch? Wat zegt Paulus over ons als wij eenmaal denken aan onze toekomst? Hè? Willen wij nog in dit aardse huis, in deze wat? Tabernakel wonen, dat is een tijdelijke verblijfsplaats. Wij verlangen naar onze aardshuis overkleed te worden. Spreekt heel duidelijk over een tabernakel, Paulus. Ja? Dus ja, het is een beeldspraak van het menselijk lichaam, ja, die tabernakel, waarin de ziel woont als in een tent die bij de dood afgebroken wordt. Ja, ik heb ooit een keer toen met de begrafenis, was dat van Fons, geloof ik, dat voorbeeld nog aangehaald. Een tent is tijdelijk. Een huis is, dat is een vaste woonplaats. Nou, Christus heeft in dat lichaam gewoond. Hij heeft getabernakeld en hij heeft nu dat als enige, omdat hij is opgestaan uit de dood, heeft hij dat onsterfelijke lichaam. Ja, ja, dat heeft hij. Nou kijk, we weten uit Hebreeën 8 en uit het, ik ga de tekst eigenlijk niet bekijken, we weten, de tabernakel, daar woonde God in het Oude Testament, toch? Ja, daar woonde die, achter een gordijn. En wat was dat dak dan? Dat was van dierenhuiden, vellen. Ja? God woonde in het Oude Testament in een dierenvel, om het zo maar te zeggen. Ga maar lezen in de Bijbel. En dan denk je bij jezelf, wauw, en dan woonde hij toen in dierenvellen en toen is hij in het Nieuwe Testament. Nou ja, kijk, is heden geboren, maar Johannes 1, 14, hij heeft het woord is vlees geworden. En toen is Christus dus in een huid van een mens komen te wonen. Ja? Het woord is vlees geworden. Nou, als je denkt aan het feest van de tabernakels, in het Nederlands zeggen wij het feest van de loofhutten. En dat is ook een verblijfplaats, een hut. In Israël doen ze dat elk jaar, vieren ze dat. En dan moeten ze een loofhut maken. En in ieder geval een dak waar je ook een beetje kan doorheen kijken. En dan maken ze een soort huisje, zeg maar. En het is ook weer tijdelijk, ja. Maar in het Engels zeggen ze het feest der tabernakelen. Hè? Ook weer een feest van een tent, tabernakel. Dan denk je, maar als je erover nadenkt. Ik zeg niet dat ik dat zeg, maar ik zeg even argumenten tegen Kerstmis. Dat wanneer Christus geboren zou zijn, het feest der tabernakelen, wanneer is dat? Dat is eind september, begin oktober. Ja? Feest van de tabernakelen, van de hutten, eind september. Gebruikt men soms ook als een argument dat hij dus niet in december, maar in eind september, begin oktober geboren zou kunnen zijn. Een ander argument is ook, en dat vind ik wel zelf onbetrouwbaar, maar ik laat het toch maar even weten, ik had het nog nooit gehoord. Er schijnt namelijk ook, kijk, er is een festival, al heel oud, het feest van Michael. Wie kent dat feest? Ik ook niet, ik heb er nooit van gehoord. Maar het bestaat, het schijnt te bestaan. En als je leest in Lucas 2, dan verschijnt de engel toch, en die zegt dat Christus geboren wordt. En dan zegt hij de engel des Heren. Nou, dat is zeer waarschijnlijk is dat Michael geweest. Nou, wat zegt dan traditie? Maar daar ben ik zelf eigenlijk heel voorzichtig in. Maar ik vind het toch wel leuk om even te noemen. Dat feest van Michael, dat is dus op 29 september. Vieren ze dat altijd. Nou, als Michael dus aan, wie was het, aan Maria verschijnt, ja? Nee, Lucas 2, aan de herders, geloof ik. Nee, de herders volgens mij. Ik ga even naar Lucas, want nu ben ik, weet ik niet helemaal zeker meer van. Ik ben altijd een beetje in de war met Matthäus en Lucas. In de een is het natuurlijk aan Jozef, bij de ander is het aan Maria en aan de herders. En dat is natuurlijk wel in Lucas. Lucas 2, vers 9. Ja, aan de herders. In vers 8 zie je de herders in de landstreek. En die zijn in het veld. En hielden de nachtwacht over hun kudde. Vers 9. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vrezen met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden is geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heren in de stad Davids. Nou, dat is deze tekst die hier staat. Dus als Michael dat vertelt, dan kondigt hij dus aan dat de zaligmaker geboren is. Wel grappig natuurlijk, nogmaals, ik hecht er eigenlijk niet zoveel waarde aan, maar toch vind het toch interessant dat op 29 september is dus dat feest in verband met Michael. Waar ze dat doen, weet ik niet, ik heb het gehoord, maar het is wel op die datum. En hij verkondigt de geboorte van Christus. Oké, leuk om te weten, ja. Maar goed, een ander bewijs. Stel je voor, als het 29 september zou zijn, of wij ook, als wij denken aan eind september, laten we even 26, 27, 28 of 29 september aanhouden. En we gaan terugrekenen op de Hebreeuwse kalender. Dan kom je op 25 december uit op onze kalender. 25 december, waarop dus Kerstmis gevierd wordt. En als je dan denkt, als hij in september geboren is en je gaat terugrekenen, dan is hij dus niet in december geboren. Dan weten wij, wat is het ware wonder van Kerstmis, is dat daar Maria is bevrucht door de Heilige Geest. Daar gaat het om. Dat is het grote wonder van Kerstmis. Niet de geboorte op zich. Dat is natuurlijk wel uniek dat de zaligmaker geboren is voor de wereld. Gelukkig wel. Maar de bevruchting, dat hij door de Heilige Geest is, dat is het grote wonder. Want Jozef is natuurlijk de stiefvader van de Heer Jezus, niet de echte vader. En we weten allemaal waarom, want de zonde wordt natuurlijk via de man doorgegeven. En dat is natuurlijk doorbroken doordat de Heilige Geest Maria bevrucht heeft. Ja, want God de Vader is de Vader van de Heer Jezus Christus. En Maria is niet moeder Gods, ja, wat soms natuurlijk geleerd wordt. Dat is niet zo. Ja, in het vlees, maar ze is niet de moeder van God. Dat is onmogelijk. Dus ja, als we nou gaan naar Lucas 1 vers 5, dat is een andere, een goeie, om te laten zien dat Christus niet in december geboren is. En die studie hebben we wel eens een keer gehouden, ook hierover, over die datum. Hoe kan je daar nou ander achter komen? Deze is wel 100% betrouwbaar. Lucas 1 vers 5. Dat is de aankondiging van Johannes de Doper zijn geboorte. En in vers 5, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zekere priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochter Aarons en haar naam Elisabeth. Nou, en dan zie je, dat we weten het verhaal. Hij ziet die engel en dan wordt hij met stomheid geslagen, omdat hij niet geloofde. Maar hij is de vader van Johannes de Doper. Daar gaat het even om. Hoe kan je er nou, als jij weet wanneer Johannes de Doper geboren is, dan kan je ook uitrekenen wanneer Jezus Christus geboren is. Nou, hoe kan je dat dan weten? Nou, als je ziet in dit vers, zie je dat hij van de dagorde van Abia is. En als je naar de Bijbel gaat bladeren, naar 1 Kronieken 24 vers 10, dan zie je dat David niet de tempel bouwt. Hè? Hij heeft wel alle materialen heeft hij verzameld, heeft hij aangeschaft, zal hem ook kon gelijk aan de slag, maar hij heeft ook de priesterverdelingen ingesteld. En Aaron, die had 4 zonen, maar 2 zonen, die hadden het vreemd vuur gebracht, die waren omgekomen bij het altaar. En dus hij had Itamar en Eleazar, 2 zonen, 1 Kronieken 24. Hij had 2 zonen, die 2, Itamar en Eleazar. Nou, en die hebben natuurlijk een nageslacht gekregen. En al die familiehoofden, kan je daar lezen, zie je allemaal staan. En zie je in 1 Kronieken 24 vers 10. Laat Tom even heen gaan, beter gelijk kunnen doen natuurlijk, maar goed. 1 Kronieken 24 vers 10. Dan zie je dus de indeling der priesters. En dan zie je dus vanaf vers 7 het eerste lot. En dan zie je een naam staan. En het tweede voor Jedaja. En het derde enzovoort. En dan zie je in vers 10. Het zevende voor Hakos. Het achtste voor Abia. Daar zie je Abia staan. Dus er zijn hier 24 verdelingen. En ze moesten 2 keer per jaar. Hadden ze een week dienst in de tempel. Van de Sabbat tot de Sabbat. En op de grote feesten van het jaar. Kwamen alle priesters moesten naar de tempel. Ja, dan moesten ze allemaal. Dan was natuurlijk nog veel meer werk te doen. Dus ja, dan zie je dus, als je weet dat hij uit de dagorde van Abia is, dan kan je dus ook uitrekenen. Let op, gaan we terug naar Lucas 1. Wat gebeurt er? Dus hij is dus in die week van dat Abia aan de beurt is, is hij in de tempel aan het dienen. En dan hoort hij dus dat hij zal vader worden. En in vers 23, dan zie je als de dagen zijn de bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. Dus hij heeft een week gediend in de tempel, in het heilige, niet in het heilige der heiligen, maar in de tempel. De kaarsen aandoen, het reukwerk over altaar en dat soort dingen, dat moest hij doen. Maar na de week zit dat erop en dan zie je dus de week erop, komt dus die nieuwe verdeling, weer een andere naam van die orde komen dan dienen. Maar hij gaat naar huis en dan kijk, waar is dat huis dan? Nou kijk in vers 39... En Maria opgestaan zijn in diezelfde dagen reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias. Dus waar woont Zacharias? In het gebergte in een stad van Juda. Dus dat moet in Juda zijn. Vanaf, en Jeruzalem ligt in Juda, dus het ligt waarschijnlijk iets ten zuiden, maar wel in het gebergte. En je weet, Zacharias was een oude man. Dus hij gaat naar huis, niet met de auto, niet met de trein, hij gaat lopend door het gebergte. Nou, die loopt natuurlijk geen 5 kilometer per uur, dat weten we allemaal. Dus laten we zeggen dat hij daar 2-3 dagen misschien over gedaan heeft, ik weet het niet. En toen kwam hij thuis, bij Elisabeth, zijn vrouw. Ja, toen had hij wel een boodschap natuurlijk. Ja, ik word vader, maar ja, dat gaat niet vanzelf. Dus hij heeft toen gemeenschap gehad met Elisabeth. En toen is Elisabeth zwanger geworden. Maar kijk, in vers 26, in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was. Nou, dat is Maria. En aan Maria gaat die engel vertellen, zes maanden nadat hij verschenen is aan Zacharia, dat Zacharia zeg maar vader geworden is, of werd, aan Maria. En Maria gaat in die zesde maand, gaat ze naar Zacharias. En dan hoort ze, gaat zij dus vertellen, wanneer dat zij dus in verwachting is dat ze ook een kleintje krijgt, namelijk de Messias. Dus ja, in die zesde maand is Maria dus bevrucht, in de zesde maand dat Johannes de Doper in de buik van zijn moeder zat. Nou, als je dan gaat nadenken, in de zesde maand Maria bevrucht. Nou, dan kijk je dus naar, als Zacharia, dus in die week van juni, ja, half eind juni, ik houd erop, de laatste week van juni, bevrucht is, dan tel je daar gewoon 9 maanden bij op. Of 6 maanden, en dan kom je uit op 25 december. Kom je eind december uit. Ja? 6 maanden. Komt Maria bij Zacharia? Nou, dat betekent, toen is Maria dus bevrucht. Ik zeg het niet helemaal goed. Nu ben ik was zelf ook even. Dus eind juni wordt Elisabeth bevrucht. En dan gaat Maria, die gaat naar Elisabeth. En die hoort dat, die vertelt dus dat ze bevrucht is, ja? Nou, dat betekent, als je dus die 6 maanden er weer optelt, bij die laatste week van juni, dan komen we op de laatste week van december uit. Dat Maria dus toen bevrucht werd. Als ze kwam in de zesde maand. Nou, dus Elisabeth was in de zesde maand. Nou, dat was dus eind december, was zij in de zesde maand. En toen kwam Maria naar haar toe om te vertellen dat ze dus bevrucht was door de Heilige Geest. Dus ja, als je dat zo weer bekijkt, waarom zeg ik dit? Dit is ook weer zo'n argument dat je kan zeggen, kijk, zie wel, hij is niet geboren eind december. Dus ik geloof ook met heel mijn hart en ziel, dat argument dat klopt is waar. We hebben hiermee duidelijk bewijs dat Christus niet geboren is in december. En daarom kan je dus ook zeggen, en daarom vieren wij het niet. Dat is een legitiem argument om te zeggen, nou ja, laat ik zo zeggen, dat je kan zeggen, daarom vier ik het niet, want hij is toen niet geboren. Ja, je kan ook anders denken natuurlijk. En dat is voor mij ook de reden geweest vorig jaar. Dat ik dacht, de eerste kerstdag, je ziet tegenwoordig. Het was natuurlijk altijd toch, kerstmis was echt een christelijk feest. Toch altijd door al die eeuwen heen bekend, ja. En je ziet nu steeds meer dat dat natuurlijk getuigenis daarvan steeds meer verdwijnt. En dan krijgen we er iets anders voor terug, voor de kerstman, ja. Dus het komt allemaal uit Amerika overwaaien natuurlijk. En dat vind ik toch eigenlijk wel jammer en erg eigenlijk, dat dat dan, dat getuigenis wat het dan toch was van de wereld, dat dat dan gewoon helemaal verdwijnt. En dan kan je natuurlijk daar zeggen, oké, ja, maar ja, hij is toen niet geboren, dus we vieren het niet. Oké, dan kan je nog een tijdje doorgaan. Er zijn nog meer tegenwerpingen. Bijvoorbeeld de naam Kerstmis, daar hebben we vorig jaar volgens mij over gehad. Kerstmis, Christus mis. De mis van Kerstmis, van Christus. Dat komt uit de katholieke kerk. En dan zeggen we, ja natuurlijk, dat is een religie waarvan ik zeg, dat is een valse religie, absoluut. En daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Het komt uit de mis. En waar elke keer een onbloedig offer wordt geofferd, zoals men dat leert, ja. En dat is van slagen tegen de Bijbel in, want er is één bloedig offer geweest en dat is 2000 jaar geleden is dat gebeurd. En dat is het enige offer, je kan niet daarna nog een keer, één keer. En dan moet dat elke keer gebeuren, zodat je vergeving krijgt. Is absoluut een valse religie. Dus ja, dan zeg ik ja, dan wil ik daar ook niks mee te maken hebben. Dat ik daarmee geassocieerd word met een valse religie. Want dat is kerstmis, uiteindelijk. Maar dat is ook wel weer interessant, ja. Want als je aan valse religies denkt, dan moet je maar eens denken aan de dagen, de maanden van het jaar. Ik heb eens even opgezocht, waar komen de namen van onze maanden allemaal vandaan? Nou, die hebben overgenomen van de Romeinen. Ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Ja, januari, wie weet waar januari vanaf komt? Komt van de god Janus. De Januskop. Die heeft een kop, die heeft twee gezichten. Eén kijkt die kant op, de ander kijkt de andere kant op. De een kijkt terug en de ander kijkt vooruit. Dat is een typische jaarwisseling, doen we toch ook, oud en nieuw. De een kijkt terug en de ander kijkt vooruit. Dat is de Januskop, dat is de god van doorgangen, poorten en in- en uitgangen, ook in die tijd. Hij werd gezien als de god van alle begin en van de overgang van oud en nieuw. Februari, dat komt van februare, dat betekent reinigen. En dat heeft te maken met de reinigingsoffers. Het is de maand van het reinigingsfeest. Reinigingsoffers, nou dat is niet uit de Bijbel hoor. Dat zijn reinigingsoffers van de afgoderij. Februari. Maart, waar is die nou vernoemd? Mars. Komt van de maand, dat is van Mars. Nou je weet, de hemellichamen dienen toch. Mars is de god van de oorlog. April, dat is niet helemaal zeker, maar dat komt waarschijnlijk uit een Etruskisch woord dat weer uit teruggaat op de naam Afrodite. De godin van de liefde, ook weer met een godin te maken. Mei, nou dat is in de Romeinse, dat komt van Maya, dat is in de Romeinse mythologie de moeder van Mercurius. Oorspronkelijk de godin van de groei. Ja, nou ja, en zo kan je nog even doorgaan. Juno. Juni komt van Juno. In de reiswereld zegt toch altijd Juno en Juli en Juno, toch? Maar Juno, dat komt van de beschermgodin van de vrouw, het huwelijk en de geboorte. Nou, Augustus, dat weten we. De keizer Augustus, die werd ook vereerd als een god. En Juli is van Julius Caesar. September, dat is de zevende maand. Oktober is 8, november 9, december is 10. Nou, fijn. Dus je ziet hier. En misschien nooit zo even stilgestaan. Gedeeltelijk wist ik wel wat, maar deze naam wist ik niet allemaal, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar ja, daar staat toch niemand bij stil? Als je zegt, ja, 10 januari of zo of februari. Dat is de tegenwerking natuurlijk, kan je zeggen inderdaad. Maar dan geldt dat natuurlijk ook voor Kerstmis. Ja, sta je daarbij stil? Ik heb er nooit bij stilgestaan. Vroeger Kerstmis, oh, dat komt uit de katholieke kerk. Of dat is dan van een valse religie, weet je wel. Dus dat vond ik ook wel een interessante gedachte eigenlijk. Dan natuurlijk een heel belangrijk argument. Dat de Bijbel natuurlijk zegt dat we nergens zegt dat we het moeten vieren. Klopt dat? Ja toch, dat klopt. Er staat nergens dat we het moeten vieren. Maar er staan meer dingen in de Bijbel die wij niet hoeven of moeten doen. Er staat ook niet in de Bijbel dat wij om 10 uur moeten beginnen. Er staat ook niet in de Bijbel dat we zonneschool moeten houden met de kinderen. Ik vraag me af of Paulus dat deed hoor. Ik heb zo'n idee dat gewoon iedereen er zat. Denk maar aan die ene die uit het raam viel. Wat we nu doen is niet verkeerd. Maar als je het niet doet, is het ook niet verkeerd. Ja? We hebben allemaal een vernieuwing van het gemoed. En met de gezonde leer en alles wat God, wat Paulus ons leert, dan maken wij onze keuzes. Wat is de goede wil? Wat is de betere wil? En wat is de beste wil van God in dit? En dat is hieruit ook zo. Dus oké, maar nergens zegt hij dat we het moeten vieren. Nou, als je even aan Amerika denkt, dan denk je bijvoorbeeld aan Thanksgiving. Nou, heel veel gelovigen, dat komt van de Founding Fathers onder andere af. En dat is altijd een heel groot feest in Amerika natuurlijk. En dat ziet iedereen daar. Ook degene die tegen Kerstmis zijn. Maar het is ook een dag. Dan denk je, ja, wat heeft dat hier met ons te maken? Nou, als ik denk aan ons land, dan denk ik bijvoorbeeld aan de biddag voor het gewas en de oogst. Dankdag voor het gewas. Nou, wij doen dat niet. Maar ga ik zeggen, nou dat moet je niet doen, ga ik ook niet zeggen. Want is er wat op tegen om aan het begin van het jaar te bidden voor het gewas en aan het eind van het jaar te danken? Als jij het doet omdat je zegt, ja maar dat staat in de wet, wij moeten het ook doen, dan zeg wacht even. Nee, dat niet. Maar als je aan die dag denkt, hè, dat heb je in het voorjaar en het najaar. En je hebt natuurlijk, en dat is vooral in de reformatorische wereld natuurlijk, ik heb ook in de kerk gezeten en nou had je die dagen, ja. Maar in die wereld heb je natuurlijk ook velen die echt tegenstanders zijn van kerst. Helemaal niks in huis, helemaal 0,0. Want we zijn tegen, het is een baalboom en het is heidens, ander soort dingen meer. Maar dat feest, dat viert men dan wel met een blij gemoed. Of dan viert men dan wel. Terwijl het ook nergens in de Bijbel staat dat we dat moeten vieren. En dat heb ik ook even opgezocht tegenwoordig, want internet kan je alles opzoeken. Het is hier ingevoerd in Nederland. In 1658 is de biddag en dankdag voor het gewas ingevoerd. Daarvoor deden ze het nooit, want dat is natuurlijk ook wel een argument. Ja, christenen in het begin vierden het nooit. Maar dat is met dit ook zo. Dus degene die dan zo tegen zijn, die vieren wel iets wat eigenlijk dus ook nooit gevierd is en wat ook niet in de Bijbel staat dat je moet vieren. Als je gelooft in de bedenkte genade en dat we zijn onder de genade, niet onder de wet, toch? Dus ja, de Bijbel leert ook natuurlijk dat wij, en dat is ook natuurlijk een argument, en dat, daar was ik het ook helemaal mee eens, dat wij door mensen bedachte feesten moeten houden. Dat vond ik ook wel een hele goeie. Dus mensen hebben een feest bedacht. En gaan wij dat dan vieren? Nou, het antwoord is natuurlijk, voor mij was dat een nee. Nee. Maar nou gaan we eens naar Johannes 10. Ik zal je zeggen, ik heb deze studie, heb ik zeker een jaar geleden heb ik dat een keer gehoord van Ricky Keurt. En daar heb ik een jaar over nagedacht. Wat ik toen al heel veel dingen dacht, ja, zo, dat klinkt, dat overtuigt mij. En vooral dit punt vond ik wel echt een heel mooi punt. Johannes 10. Want dan zeg je, wacht even. De Bijbel zegt nergens dat we door mensen bedachte feesten moeten houden. Maar het is wel apart dat Christus dat wel heeft gedaan. En daar heb ik echt nooit bij stilgestaan. Johannes 10 vers 22. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voren van Salomo. En de Joden omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Nou, enzovoort, enzovoort. Maar je ziet hier, Christus is op een feest van de vernieuwing des tempels te Jeruzalem. Welk feest is dat? Ja, dat klopt, ja. Maar kan je dat vinden in Leviticus 23, de feest die ze elk jaar moeten houden? Nee. Het is inderdaad wat Tom zegt, het is het feest van het licht. Het is in de winter. Dus dat is sowieso, als je hierna krijgt Johannes 10, dan gaat hij natuurlijk ook, krijgt de opwekking van Lazarus. Maar dit feest, dat was in de winter, dat lees je net, dat was ver voor Pascha. Dus het is niet zo, hij was in de tempel, het feest van het licht, en daarna kwam het Pascha, dus hij was er al. Nee, hij is weer teruggegaan. Hij kwam speciaal vanuit het noorden naar dat feest toe. Om precies te zijn, het was een feest van 8 dagen en het was rond 25 december. In de maand Kislev. Nou ja, dat is bij ons dus december. Dus, en dan zeg je, ja, wacht eventjes. Dat is dus het lichtfeest, wat is het andere woord ervoor? Nee, hè? Ander woord, wat de Joden ervoor gebruiken. Ja, Chanukka-feest. Dat is het. En wat is dat voor een feest? Dat is het lichtfeest, dat is ter herinnering aan het herstel en inwijding van de tempel door Judas Maccabeus. Precies 3 jaar nadat die tempel ontwijd was door Epiphanes. Dat is echt verschrikkelijk geweest. Die had volgens mij ook een vark in het heilige de heilige gezet, dacht ik. Nou, dat is natuurlijk een gruwel. Nou, ter ere daarvan, ja, dat natuurlijk die tempel weer hersteld was en dat hij weer ingewijd werd, heeft men dat Chanukka-feest ingevoerd. Maar het is geen feest wat in de Bijbel staat. Ja, hier. En het andere, dat lees je in Maccabeeën. Dat is niet geïnspireerde schrift van God, dus dat hebben wij niet in onze Bijbel. De katholieken hebben dat wel in hun Bijbel, maar het is niet geïnspireerd. Maar dat is dus meer geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel duidelijk dat dat toen gebeurd is. Dus ja, Christus loopt daar op dat feest rond. In die week van december. Maar ja, dan kan je natuurlijk zeggen, wat denk je nou als je dit leest? Ja, er staat dat hij er was. Maar niet dat hij het vierde. Toch? Dat kan je zeggen. Maar let op. Hij was daar. Het is niet zo dat Christus daar gewoon een beetje rondhing en dat hij gewoon was. En het niet vierde, dat hij gewoon daar toevallig rondliep of zo. Of misschien was hij wel gewoon in Jeruzalem al die tijd. Maar dat is niet zo. Want wat weten wij ook uit studies van Matthäus? Dat Christus was 90% van zijn bediening, was hij in het noorden, in Galilea. Wanneer kwam hij in Jeruzalem? Als de feesten er waren, dan heb ik het over de Bijbelse feesten. En zo heb ik het natuurlijk ook altijd gezien. Dat is ook zo. Maar dan ging hij dus naar het noorden speciaal naar het feest. En dan ging hij weer terug. Hè? Pas toen, toen ze hadden verworpen. We weten uit de studies op woensdagavond van Matthäus. Dan richtte zich zijn aanzicht naar Jeruzalem. En toen ging hij heel bewust daarheen. Om daar op Pascha te zijn. Om daar te sterven voor de zonde van de mensen. Toen ging hij heel gericht. Daarvoor was het erheen en weer weg. Bleef daar niet. Dus hier ging hij ook. Ging hij speciaal vanuit het noorden naar dat feest toe. Dat is bijzonder. Dus ja. Die andere feesten. Dat was je verplicht volgens de wet. Want dat staat in de wet. En elke man moest die 3 jaar, 3 keer per jaar moest die naar die feest toe. Dat was de wet. Dat moest je doen. Maar dit was geen feest volgens de wet. Dus wat heeft Christus hier gedaan? Hij ging vrijwillig naar het feest. En ik weet wel waarom natuurlijk. Zoals Paulus ook, die zegt, ik moet op de Pinksterdag in Efeze, ik wil op de Pinksterdag in Jeruzalem zijn. Want dan dacht hij, dan heb je een hoop mensen, dan kan ik daar natuurlijk weer nog het evangelie vertellen. Maar niet om daar Pinkster te gaan houden. Dus ik denk zelf dat Christus dat ook om die reden heeft hij dat gedaan. En je ziet ze spreken met hem. Maar let op, het was een vrije keus. Hij was heel bewust op dat feest. Is er iemand? Ja. Dus ja, om te zeggen, ja, dat is een door mensen bedacht feest, hè, dat Chanukka feest. Ik vind dat voor mij wel een eye-opener, als ik dat lees. Dus als je iemand veroordeelt als hij een niet-bijbels, maar een door mensen bedacht feest viert, moet je maar eens opletten, een beetje denken, dan veroordeel je eigenlijk ook Christus. Misschien vind je dat te cru door mij gesteld, maar als Christus dat heeft gedaan, en wij veroordelen mensen die ook, bijvoorbeeld het onderwerp is kerstmis, let op, ik zeg niet, we moeten kerst vieren, dan gaat mij erom, hoe ga je met mensen om die het wel willen vieren of die het niet willen vieren? Maar je ziet hier, Christus heeft dus uit vrije wil, is die daarheen gegaan. En het is een door mensen bedacht feest. Het is geen Bijbels feest, ja? Dus let op, hè. Dus als je het doet, zoals dit ook, hè. Christus veroordeelt hun niet dat ze het doen. Dat is mijn punt eigenlijk. Als je het viert of niet viert. Viert wel, ieder zijn van zijn eigen gemoed volle verzekerd. Vier het niet, is het ook goed. Ja, het is allebei goed. Want ja, wat is bijvoorbeeld de reden van dat we dagen hebben, dat je gedenkingen hebt. Hè? Dat hebben we, hebben herdenkingen. In Nederland hebben we ook herdenkingen. Want Chanukka-feest is een herdenkingsfeest. En nou, het is op zich, wat is het tegen dat feest? Dat moet iemand mij maar eens vertellen. Tenminste, nou, laat hij het maar tegen Christus zeggen. Ja, nee, maar dat... Nee, dat komt niet in de Bijbel. Maar Christus ging wel. Nou, dat is een herdenking. Dat is toch wel een tijd geweest, zeg, toen met Israël. Met Antiochie, met die Epiphanes. Dat is echt een verschrikkelijke tijd geweest. Die tempel zo ontheiligd heeft. En dat hij uiteindelijk verdreven is. En dat daar dus de tempel weer in eer hersteld is. Dat de dienst weer verder kon gaan. En dat herdenken ze 300 jaar daarna, of 400 jaar daarna. Herdenken ze? Nee, minder. Ik weet niet precies, 200 jaar geloof ik. Dat ze dat herdenken. Is dat verkeerd? Ja, dan is dat dan ook verkeerd dat wij de doden denken, bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Is het verkeerd dat wij de Bevrijdingsdag vieren? Of dat we Veteranendag hebben? Is dat allemaal verkeerd dan? Is dat verkeerd dat je dat herdenkt? Nou, ik weet met Auschwitz nooit meer, zegt men dan. Ik weet het vanuit de Bijbel wel. Ik weet die tijd, er komen nog erge dingen, dat weet ik. Maar dat een land, een maatschappij, de onafhankelijkheidsdag bijvoorbeeld viert. Is toch een mooi, in Amerika is dat doen. Ik vind het een waarom, er is niks op tegen. Dus dat is, ja, is dat dan ook verkeerd op zich? Als men dan denkt van, nou weet je wat, ja. Mensen die voor hun land vielen, dat die denken dat wij daardoor in vrijheid leven. Bevrijdingsdag dat de Amerikanen hier zijn geweest, de Canadezen, hè, die hebben toch. Wij zijn ook op zo'n begrafenisplaats geweest, Margraten heet het geloof ik, Zuid-Limburg, op Normandië zijn we ook geweest. Ik vind het altijd wel indrukwekkend als ik dat zie. Dat je denkt, wauw, jongens van 18, 19, 20 jaar, die toch hier gesneuveld zijn, waardoor ik hier in mijn vrijheid loop, weet je wel. Ja, ik ben gelovig, ik ken de Heer, ja. Maar het is vooral voor ongelovigen misschien ook iets goeds over na te denken, ja. Het kan ook allemaal heel anders zijn. Dus ja. Ja, dus als iemand dan zegt, nou ja, is de geboorte van de Zoon van God, ja, die het eeuwige leven geeft aan de mensen. Als die mensen dat willen vieren, is daar dan ook wat op tegen als je dat herdenkt. Het is toch een geweldige gebeurtenis op zich. Dat staat niet in de Bijbel, maar het is niet verkeerd. Dat vind ik het mooie van Kerstmis op zich. Dat naar voren komt, niet die kerstman. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Dus Romeinen 14 vers 1, als we er even terug gaan. Romeinen 14 vers 1. Nou, dat zegt Paulus, het gaat over dagen en over eten. Dus zegt hij, degene die nu zwak is in het geloof neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. Zwak is in het geloof, dat wil zeggen zwak is in het geloof, in de leer. En als je denkt aan Kerstmis, ja, wie is dan de zwakke? Jij denkt natuurlijk altijd die ander. Ja? Het is exact wat hier staat. Hè? Ja, ik eet niet, dat doe ik voor de Heer. En anders, ja, ik mag wel alles eten. En zo veroordelen ze elkaar. Of verachten ze elkaar. Ja? En dat is zoals het niet moet zijn. Ja? Moet je met elkaar gaan vechten hierover? Paulus zegt, neemt aan. Dat wil zeggen, accepteer die persoon. Ja. Maar niet op twistige samensprekingen. Dus strijden over meningsverschillen. Nou, dat hebben wij hier eigenlijk nooit gehad. We hebben er wel gesprekken over gehad. We hebben wel studies erover gehad. En we hebben ook altijd aandacht eraan gegeven. Maar dat is het punt. Dat je denkt, hey, ik ga hem niet verwerpen. Maar ik neem de persoon aan. En hij zegt ook heel duidelijk. Want in vers 3. In vers 2. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Maar die zwak is eten moeskruiden. Kijk, wij weten dat je alles mag eten. Toch? En de dagen, dat weet je ook. Wij hoeven geen speciale dagen te houden. Wij moeten geen dagen te houden. Dat hoeven wij niet, want we zijn onder de genade. Dat is een sterk geweten. Maar niet iedereen heeft zo'n sterk geweten, ja? Je kan dus een zwak geweten hebben. En in vers 3, die daar eet. Kijk, die veracht hem die niet eet. Iemand die eet, die veracht hem niet die wel eet. Want die zegt, kijk, ik doe het tenminste niet voor de Heer. Maar hij eet maar alles. Dus dan krijg je, dan kijk je dus, dan veracht je die persoon. En kijk, en die niet eet, oordelen hem die daar eet. Ik zei het net verkeerd. Die daar eet, dat is dus degene die weet, ik mag alles eten. En die denkt, ach, nou, kijk nou dan. Hij eet geen varkensvlees bijvoorbeeld. Terwijl wij mogen toch alles eten. Of kijk, hij houdt de zondag. Ik kan gewoon mijn auto wassen op zondag, hij doet dat niet. Maar ik ben vrij, ik weet dat dat mag. En andersom zie je het ook de reactie. Die dat allemaal dus niet doet, niet eet voor God, ja. Die moet niet de andere oordelen die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Ze zijn allemaal door God aangenomen, geaccepteerd. En zo hebben wij ook elkaar natuurlijk te accepteren. En dat is niet tot twistige samenspreking. Want wat zijn dat? Dat is eigenlijk jou, de ander jou gelijk willen bewijzen. Dat ken je wel, hè? Dat willen wij met dit graag ook natuurlijk met de boodschap. Ja, afgelopen jaren al die kerststudies hebben het over gehad. En allemaal natuurlijk aangetoond waar het werkelijk om gaat. He, niet om alleen om die geboorte. En dat het niet op kerst is. Of in december, al dat soort dingen. Maar nooit tot twistige samensprekingen. Ja? Dus dat je jou gelijk wil bewijzen. Zodat die anderen, want dat is eigenlijk altijd de discussie van wie heeft nou gelijk. Dat die ander gaat twijfelen aan zijn gelijk. Dat is eigenlijk wat je wil. Ja, met argumenten. En dan is eigenlijk de bedoeling dat die ander op een gegeven moment gaat twijfelen aan wat hij voor goed houdt. En dat denkt zoals het is. Maar ik vind dat in dit punt, met Kerstmis, vind ik dat een hele verkeerde discussie. Ja? Om de dingen die ik net heb laten zien, maar we gaan nog meer zien. Dus kijk, in vers 2, dat weten genade geloven natuurlijk, ja. We mogen alles eten, dat weten wij. En kijk, in 1 Korinthe 8 vers 4. Want eten in die tijd, hij schrijft aan de Romeinen. Ja? En de Romeinen zaten natuurlijk, waren de eerste de christenen, het lichaam van Christus dat daar zat. Te midden de afgoderij, wij zijn in Rome geweest. Nou, dat waren allemaal afgodstempels. En ook afgodenoffers en afgodseten. Ja. En hij schrijft aan de Korintiërs hetzelfde verhaal. Korintië was natuurlijk ook een afgodische stad. Met een grote tempel. Met allemaal, ik geloof wel 1000 hoeren daarin. Dat was ook een onderdeel van de godsdienst trouwens. Hè? Nou, 1 Korinthe 8, wat zegt hij dan tegen de Korintiërs? Vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, ziet. Wij weten dat een God, wij, die een sterk geweten hebben, door het genade-evangelie. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander God is dan één. Amen? Ja toch? Want hoewel er ook zijn, velen zijn, ook zijn die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde. Keizers werden ook op aarde goden genoemd. Gelijk er vele goden en vele heren zijn. Nochtans hebben wij maar één God de Vader, uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. En er maar één Here, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Doch in allen is die kennis niet. Maar sommigen met het geweten van de afgod tot nog toe eten als iets dat de afgoden geofferd is. En hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. Dus wordt beladen met schuldbewustzijn. Je krijgt schuldgevoel. Ik eet iets wat aan de afgoden geofferd is. Oh. Dat kan toch niet? Ik dien nu de ware God. Maar wat zegt een sterk geweten? Een afgod is wat? Is niks. Dus daarom kan je alles eten. Nee, ik haal het voorbeeld bij Stevo. Ze hebben hier gisteravond satanische rituelen gedaan. Ik weet niet, noem maar wat. En dan komen wij de volgende dag. Nou ja, dan zetten de tafels neer, gaan gewoon beginnen toch? Nou, je weet wat ik zeggen wil natuurlijk, hè. Maar er zijn er ook, dat hebben we ook al meegemaakt. Toen gingen we in Katwijk geloof ik een keer kijken naar de zaad. Ging het toch ook daarover? Ja. Ja, precies. Ja. Ja. En er zijn sommige mensen denken ook, dan moet dat gebouw eerst helemaal gereinigd worden van de afgoden, demonen en alles. En dan, nee, afgod is niks. Helemaal niets. Er is maar één God. Daar hoeven wij niet bang voor te zijn, worden er ook niet door besmet. Maar ja, toen wisten zij, als je net tot geloof bent gekomen, en men wist natuurlijk ook niet waar het eten altijd vandaan kwam, ja. Of hoe het stierf. Dus ja, dat kan een offer aan een valse god zijn geweest. Dat kan, het is altijd allemaal zo geweest, dat alles vlees wat je kocht, maar veel vlees, kon aan een afgod geofferd zijn, ja. En in een afgodstempel geweest zijn. Dus Paulus zegt eigenlijk, als je zwak geloof hebt, dan krijg je dus dat geweten dat zwak is, dat je schuldig verklaart. Terwijl wij weten dat er afgod niets is. Dus ja, hoe gaan we dan om met iemand die een zwak in het geloof is? Als je denkt aan de dagen bijvoorbeeld. Of je denkt bijvoorbeeld aan afgodsvlees eten. Wij die sterk zijn. We eten alles. Wat de dagen betreft. Ja, we hoeven geen dagen te vieren. Zeker niet, vanuit de wet niet. En we mogen het ook wel vieren, ja. En afgodsdagen, hoe zit het daar dan mee? Als Kerstmis een afgodsdag is. Nou kijk, in 1 Korinthe 10 vers 27. Dat gaat ook daarover. Hij moet die Korinthische stad natuurlijk ook leren. Dat was een vleeselijke gemeente. Die kwamen uit die afgoderij. En in vers 27. Indien iemand van de ongelovigen u noodt. Een ongelovige nodigt jou uit. En ga je daarheen wilt gaan. Eet al wat u voorgesteld wordt. Niets ondervragen om het geweten. Ga niet vragen, is dat afgodseten of zo? Want, nee. Je eet gewoon wat je voorgeschoteld wordt. Is een ongelovige. Misschien is het een afgodsoffer, het kan zijn, maar daar hoef je helemaal niet druk over te maken. Je kan het gewoon opeten. Maar, zo iemand tot u lieden zegt, dat is afgodenoffer, eet het niet om desgene wil die u dat te kennen gegeven heeft, om het geweten wil, want de aarde is des Heren en de volheid dezelfde. Als iemand tegen jou zegt, het is afgodenoffer, dat is niet degene die jou uitnodigt, die ongelovige. Want de ongelovige zegt namelijk niet, het is een afgodsoffer. Want die ziet dat niet als een afgod. Zijn God. Dat is een gelovige die dat tegen jou zegt. Hé, weet je wel dat dat een afgodsoffer is? Dan zeg je nou, goed, ga dan voor hem niet eten vanwege, hij heeft nog een zwak geweten. En Paulus zegt, als ik een ander daarmee erger, zal ik wat? In eeuwigheid geen vlees eten. Dat is de reden. En dan kan je ook zeggen, nou oké, ja, het is nou weg. Maar dat is natuurlijk vanwege de lockdown, maar die school die was natuurlijk helemaal met kerst versierd. Dus ja, ikzelf, we hebben al die jaren, en zeker toen met Dof, dus ik ben Jood, ik kom uit het Jodendom, en Joden en Kerstmis en de christenwereld, heeft natuurlijk voor hun ook niet altijd een goede klank. Ja, Dof dacht daar natuurlijk wel anders eenmaal toen hij geloof was geworden, maar zo'n kerstfeest. Dus wij hebben dus inderdaad nooit kerstversieringen opgehangen of kerstliedjes gezongen met Kerstmis. Vanwege om geen aanstoot te willen zijn voor degene die daar misschien een zwak geloof in hebben. Ja? Maar als de zaal al versierd was, dat hebben we in Hoofddorp ook wel eens gehad, zonder tussen de kerstballen en de slingers allemaal, hebben ze ook niet weggehaald. Ja, ik bedoel, dat heb ik niet gedaan, dus dat liet we gewoon staan. Weet je wel? Dat is dus, hoe ga je nou om met iemand die een zwak geweten heeft? Je wil geen aanstoot voor die ander zijn. Met andere woorden, respecteer, ja, het geloof van anderen. Niet een aanstoot zijn of confronterend bezig zijn. Nou ja, wij hebben vast de hele gemeente natuurlijk gewoon één daarin is en daarin denkt. Ja, dan kan een gemeente ook. Ik heb ook wel bij genade gemeentes gezien hoor. Heel toneelstuk over de herders. Met Kerstmis. Leuk hè? Ja, hele kerstvoorstellingen, dat hadden wij vroeger in de kerk ook. Ja, nee, maar dat kan niet. Dat is een heidensfeest. Weet je wel? Maar ik heb wel gezien hoe ze dat hebben gebracht. Met het evangelie en het genade-evangelie. Niet omdat je die dag moet vieren, zeker niet. Maar het is ook niet verboden om het te doen. Dat is mijn punt vooral. Dus ja, als je kijkt, Paulus die zegt in Romeinen 14, dus gaat in verband met eten en de dagen. En ik denk vooral dat hij het even heeft over de heidense feesten, in ons geval met kerst, maar in die tijd ook de dagen. Want Paulus, als hij spreekt over dagen houden vanuit de Bijbel, vanuit de wet, hier zegt hij van, nou ja joh, accepteer elkaar daar nou in. Maar als je naar Galaten Colossense gaat en hij praat over dagen, maanden, jaren, hoe praat hij dan? Dan is hij fel, hè? Heb ik tevergeefs voor jullie gearbeid? Jullie houden dagen, maanden en jaren. Maar dan heeft hij het over de jaren. Jullie gaan weer terug naar de wet. En dan is het omdat de wet het zegt, ze gaan het doen. En dan is hij fel. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar kerst heeft niks met de wet te maken. Helemaal niks. Dus ja, bepalend is voor ons 1 Korinthe 10. Want we hebben even moeten blijven, maar 1 Korinthe 10. Vers 30 en 31. En vers 31, zie je, eten en drinken. Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet. Nou, dat is alles. Dat is ook dagen, een dag als kerst of een andere dag. Doet dat in ieder geval ter ere Gods. Wees zonder aanstoot te geven. En de Joden, en de Grieken, en de gemeente Gods. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behagen, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. Nou, oké. Dus terug naar Romeinen 14. Dat is voor ons bepalend. Maar die dagen in Romeinen 14, heeft hij dus tegen die Romeinen, die zaten midden in de afgodische wereld, heeft hij het over die heidendagen, feestdagen. En er zijn veel feesten in de wereld. Katholiek hebben sowieso voor elke dag wel een feest, geloof ik. Maar in die heidense wereld had je natuurlijk ook heel veel feesten. En volgende week ga ik ook nog iets over zeggen, over de oorsprong van Kerstmis. Want dat is eigenlijk is het helemaal niet bekend. Er zijn allerlei uitleggingen over. Ik heb het ook verteld. Maar dat hou ik voor volgende week, dat hou ik voor de eerste kerstdag. Dus als je niet, allemaal voor de buis. Maar, we gaan bijna afsluiten. Nog een argument is ook dat vroeger christenen, in het begin vierden het ook niet. Dus uit het begin handelingen bijvoorbeeld. Ja? Maar Kerstmis wordt altijd gevierd, hoe? Dat is altijd bekendmaking van Christus stierf voor de zonde van wie? Ik heb nooit met Kerstmis gehoord dat hij kwam voor zijn volk om daarvoor te sterven. Je hoort altijd, hij stierf voor iedereen. En dat is nou precies niet wat ze met Pinksteren leren. Want Want toen leerden ze natuurlijk, hij is de Messias, de koning van het volk Israël. En die hebben nu gekruisigd en jullie moet je bekeren en aannemen. En dat was het evangelie van de koninkrijk wat verkondigd werd. En als Israël gered zou worden, dan zou het pas naar de heiligen gaan. Ja? Wij leren vanuit Paulus. De zaligmaker, ja, is gekomen om, hij is gekomen om zondaren zalig te maken. De genade is verschenen aan wat? Aan alle mensen. Dus ja, inderdaad. Dus dat is geen argument op zich, ja. Met kerst denken wij inderdaad, hij is de redder voor iedereen. Nou ja, oké. Okay. Vers 14, vers 4. Wie zijt gij dat die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of valt zijn eigen heer. Nou, in die tijd had je natuurlijk heren en slaven. Denk aan Onesimus en Filemon. En die konden samen in de gemeente zitten. Filemon, Onesimus was die slaaf, die is gelovig geworden. Nou, die zitten dus, die zitten in de Romeinen, had je ook heren en slaven. En die zaten, kunnen ook in dezelfde gemeente zitten. Stel je voor dat jij zegt op een gegeven moment, of Barry is dan de heer en Tom is de slaaf. En ik ga iets over negatiefs over die slaaf zeggen. Dan heeft die heer het recht om tegen mij te zeggen, wacht even, hij is mijn slaaf. Dat had je in die tijd, hè? Mijn slaaf, heb jij niks over te zeggen. Nou, en zo is mijn God precies hetzelfde, ja. Zijn wij zijn dienstknechten? Ja. God oordeelt ons. Laten wij elkaar niet oordelen, zegt Paulus. Want hij zal ons oordelen. Ja, daar gaat het hier om. En hij heeft ook het recht om daar wat over te zeggen bij ons. En dat zal eenmaal voor de rechtstoel van Christus zo zijn. Hij zegt ook in vers 4 aan het eind. God is, hij staat of hij valt zijn eigen heer, inderdaad. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Wij zijn sowieso allemaal bevestigd door het genade-evangelie, ja. En je weet ook niet alles nu nog. En je groeit en groeit en groeit. Dus dat is allemaal voor iedereen verschillend. Het zal allemaal voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Nou, als je kijkt in vers 5. De een acht wel de ene dag boven de andere dag. Maar de ander acht al de dagen gelijk. En iegelijk zijn zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ja, ten volle. Waarom? Nou, in vers 6. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heer. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem waar de Heer. Let op, hè, we hebben het niet over de feesten uit de wet. Kijk, die daar eet, die eet zulks de Heer, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heer, niet en hij dankt God. Het gaat nogmaals om, niet of het fout of goed is. Het gaat om, hoe ga jij met die broeder om, die zo denkt of die zo denkt, die dit of die dat doet. In dit geval, in die dagen en het eten. Dus kerst vieren. De een doet dat voor de Heer, de ander viert geen kerst. En die doet het ook voor de Heer, omdat hij denkt dat God niet wil dat ze het doen. Of degene die heel erg tegen zijn, ook zo gracieus zijn naar degene die het wel willen vieren, dat weet ik ook niet. Wij moeten ze in ieder geval accepteren, iedereen in zijn eigen overtuiging. En Paulus was verzekerd, ja, in vers 14. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen rein ding onrein is in zichzelf dan die acht iets onrein te zijn. Die is het onrein. Ja, Christus, Paulus wist dat. Hij kwam zelf uit de Joodse feesten. Hij heeft al die feesten meegemaakt, ja. En uit die religie kwam hij. En hij weet alles van hun, van die feest af. En door het genade-evangelie, hij is geroepen door de Heer Jezus, weet hij, niets is onrein. Vroeger waren heel veel dingen onrein in de Bijbel. Met eten ook, je mag alles eten, toch? Er is niks meer onrein voor ons. Je mag alles eten. Sprinkhanen. Noem eens nog iets wat je niet lekker vindt. Schildpadden, eieren, dat hoor ik ook wel eens. Nou, wij denken, maar een ander zegt, nou heerlijk. Maar er is niks onrein, ja? Dus ja, alleen voor degene die het voor onrein houden, snap je het? Dus ook in geval met kerst, als dat fout is voor die ene persoon, oké. Als jij dat niet wil vieren, is het voor jou 100% en ik accepteer dat gewoon. En zo is onze houding, tenminste mijn houding, zeker altijd zo geweest. Mij is het wel veranderd, mijn gedachten over kerst. Ik zei het net al, maar het altijd, ik dacht op een gegeven moment ook, wij hadden op een gegeven moment ook geen boom meer. Of een heel kleintje, het steeds kleiner. Ik wou ook niet gelijk rigoureus dat overboord gooien. Maar het is wel zo, als ik ergens zou komen en er stond een prachtige boom tot aan het plafond. En een stel maar boom in onze familie is altijd een hele grote boom. Met allemaal mooie zilveren ballen. Dan heb je een echte stelmaboom. En als die bij mijn zus stond, dan zei ik altijd, dat is een prachtige boom. Niet van, dat is een afgodsboom. Ga je die aanbidden, dat is een heidense boom. Nee. Alleen ze moeten niet tegen mij zeggen dat ik het moet gaan vieren. Toen de tijd, dat was mijn houding toen zo, ja. Nee, accepteer dat. Dus Romeinen 12 vers 2, we gaan bijna afsluiten. Ik moet afsluiten trouwens. En zegt in 2 vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Opdat gij mogen beproeven welke de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. Je maakt je eigen keuzes met dat vernieuwde gemoed. Iedereen heeft zijn eigen overtuiging op dit punt. Dus ja. En dan kom je op het punt, ja, dan heb je natuurlijk, dat had ik zelf ook wel een beetje vroeger. Dan je nee, het is niet goed kerstvieren. Nee, nee, nee. En dan had je toch die kerstliedjes en de leuke kerstfilms. Nee, vond je dat wel leuk? Dus dat zat je dan toch te kijken en dan draaide je dat wel eens. En dan kreeg je natuurlijk wel, kreeg je ook weer een gevoel van, een beetje een ongemakkelijk gevoel. Aan de ene kant vind ik niks, maar aan de andere kant vind ik het ook weer zo leuk. Hoe kan dat nou? Nou ja, kerst is natuurlijk ook, moet je ook niet vergeten. Het wordt nu gepresenteerd, gelukkig ongeveer bij vele huizen, gezinnen, geboorte van Christus, maar ook als een familiefeest. Oké, als dat een heidens feest is, een familiefeest, daar heeft men behoefte aan. Je ziet niet van ons, nou dat lijkt wel de kermis bij ons waar wij wonen, want het is allemaal lichtjes in de tuin. En dan kom ik eraan en denk ik, oh, is uit Amerika overgewaaid. Ja, maar ik vind het toch wel leuk als ik het zie. Dus wij hebben ook, hè? Ja, het is toch gezellig? Nou, en dan komt de familie. Nou, wat zie je nou niet? Iedereen die baalt, want je moet allemaal nu gaan organiseren. Je kan niet met de familie bij elkaar komen in zijn hele totaliteit. Wat is erop tegen dat je met elkaar zo'n gezellige tijd hebt als familie? Bij elkaar te komen met eten en drinken. En weet je, dat kan je ook, dat heb ik in het verleden ook wel gedaan. Hè? Dan zaten we bij elkaar en dan ging ik wel even, ging staan. Dat is de padres familias. En dan ging ik wel even vertellen, ja, wat is kerst? Je kan eten en drinken, maar dan even toelichten vanuit de Bijbel. Dat het wel gaat om Christus die geboren is. Dat kan je dan mooi ook te baat nemen dat je het evangelie dan verkondigt. Wij hebben hier ook wel geëvangeliseerd toen met kerstmis. Dus zou ik zeggen, gebruik die tijd juist. En ja, een leuke, gezellige tijd met je familie. En God is een familieman. Man, ja. Is voor familie. Zeker. Dus ja, wat kan er op tegen zijn? Nou oké, dus Christus is gekomen om, dat zegt Matthäus 1 vers 21 natuurlijk wel, ja, hij kwam om zijn volk zalig te maken van de zonde. Daar begint het mee. Daarvoor kwam hij hier op aarde in Israël voor zijn volk, absoluut ja. En dan kwam hij om daar aan het kruis te sterven. Daarom is het woord vlees geworden. Daarom is dit verkondigd. U, hè, want het woord heden is u geboren, dat is het volk Israël. De zalig maken. En er staat ook achter in de stad David. En hij was een zoon van David. En Paulus zegt, verkondig hem ook. Het is dezelfde Christus, maar dan naar mijn evangelie. Hij is uit het zaad van David. En daarom is hij gekomen. Nou, en dan kennen we het lied Eerder zij God. Dat heb ik altijd uit volle borst meegezongen in de kerk. Ik kan het nog steeds meezingen. Vrede op aarde, in de mensen welbehagen. Dan zeg je, ja, maar dat klopt niet. Nee, dat klopt niet, maar het klopt ook weer wel. Alleen, je moet het misschien even bij vertellen. Maar Christus is gekomen. Wij zijn de gezanten van Christus om te verkondigen, wat? Dat je vrede niet op aarde krijgt, maar dat je vrede met God krijgt. Laat u met God verzoenen. En wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben wat? Vrede met God. Daar gaat het nu om. Vrede met God. Vrede op aarde, dat komt straks. Als u op aarde komt, naar de bedenkende genade. Nou, dus dat lied, dat zie ik ook in dat licht. En ja, dan heb ik nog eens. En als je die liedjes bestudeert van kerst, dat heb ik vorige ook gedaan, toen kwam ik natuurlijk achter dat er twee versies van Stille Nacht zijn. Je hebt de katholieke versie en je hebt de protestante versie. Dus ik lees de protestante. Ja, kijk altijd naar de katholieke onzin in de gemeente. Maar dan denk je, wauw, dat is toch wel een lied wat je. Ja, je zingt het niet door het jaar heen, maar waarom niet? Maar Stille Nacht, Heilige Nacht bijvoorbeeld, David zoon lang verwacht. Die miljoenen eens zaligen zal. Nou, dat is gebeurd sinds zijn geboorte. Wordt geboren in Bethlehem's stal. Hij de schepselen Heer, hij de schepselen Heer. Amen? Ja, daar zeg ik ja op hoor. Hulploos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij heeft gij uw rijkdom ontzegd. Hij is arm geworden, toch? terwijl hij rijk was. Werd geen stro en in doeken gelegd. Leer me u danken daarvoor, leer me u danken daarvoor. Nou, dat doe ik nu zeker, omdat ik ben verlost door dat kind, wat aan het kruis als een zoon gestorven is. Stille nacht, heilige nacht, vreed en heil wordt gebracht. Aan een wereld verloren in schuld, vreed en heil, vrede en redding, vrede met God en straks op aarde de redder. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer. Amen, Gode zij eer. Ja, Vader, wil u danken, Vader. Uw woord is duidelijk en dat wij allemaal zullen verzekerd zijn in ons gemoed hoe wij hierin staan. Maar belangrijk is, Vader, dat wij elkaar aannemen en omdat u ons ook hebt aangenomen. En dat we in ons gemoed hierin de goede overtuiging zullen hebben. En inderdaad, Christus is geboren op aarde om aan het kruis te sterven. En daar gaat het om. En daar dank u voor in Christus' naam. Amen.